Vorige week werd bekend dat het demissionaire kabinet vasthoudt aan een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro. Edelmetaalspecialist Bart Brands bespreekt hoe deze gecriminaliseerde aanpak van contante betalingen de war on cash verder opvoert. Meldingen van long-covid blijven wereldwijd opduiken, maar een peer-reviewed publicatie uit de Australian Journal of General Practice suggereert een paradoxaal verband. De coronavaccinatie niet als bescherming, maar juist als mogelijke oorzaak. Hoe dit zit, legt huisarts Felix van der Wissel ons zometeen uit. En vanaf komende vrijdag is het dan eindelijk zover. Vanuit een steeds groter wordende behoefte bij onze kijkers en de samenleving ontstond maanden geleden het idee voor een nieuwe studio. Een plek voor perspectief, oplossingen, samenkomen en samen leren. Met aan het einde van de week een luchtige terugblik op het nieuws met een totaal nieuw programma, De Wereld is Vierkant. Hierover gaat Flavio Pasquino ons vanavond alles vertellen. Het is vanavond maandag 22 april. Mijn naam is Ancella van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Books Today. Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Black Books Today. En warm welkom ook aan mijn tafelgasten. Oprichter en hoofdredacteur, de enige echte, Flavio Pasquino bij ons aan tafel. Edelmetaalspecialist Bart Brands, welkom terug. En huisarts Felix van der Wissel, fijn je weer aan tafel te hebben. Laten we meteen het nieuws van de dag induiken. De Nederlandse Bank. Als de bevolking niet meewerkt, dan moet ze verplicht worden spaargeld in te zetten om een woning te verduurzamen. Het lijkt wel erg ver te gaan, Bart.
Ja, dat lijkt me inderdaad heel erg ver gaan. En het is natuurlijk heel erg schandalig ook dat de Nederlandse Bank, een onderdeel van de Europese Centrale Bank eigenlijk, dit aankondigt. En je zou toch denken dat de kerntaak van de Nederlandse Bank en ook de Europese Centrale Bank zou moeten zijn zorgen dat inflatie onder controle blijft. De koopkracht van onze euro beschermen. Maar eigenlijk vanuit de ECB en dus nu ook DNB wordt gezegd, ja, als jij je huis niet verduurzaamt, dan gaan we je daartoe verplichten.
En op wat voor manier zouden mensen hiertoe verplicht kunnen worden dan?
Nou ja, wat in ieder geval in het artikel wordt genoemd, is dat als jij zelf niet gemotiveerd wordt om je huis tot op een bepaald niveau te verduurzamen, dan gaan we je dat verplichten. En daarbij wordt dan dus ook gekeken naar of jij eventueel een bedrag kan bijlenen. Of, en dat is heel heftig, stel nou je hebt spaargeld, dan kan straks een bank of bij monden van de Nederlandse Bank de overheid jou gaan verplichten om je spaargeld uit te geven aan verduurzamingsmaatregelen. Ja, ik vind dit een andere reden of nog een reden om, en ik ben al heel kritisch zeg maar op de hele vastgoedmarkt, ik vind dit nog een reden om, als je van plan was om een huis te kopen, heel erg goed na te denken voordat je die stap neemt. Want je ziet steeds meer dat de overheid zegt, ja, dat huis, dat is een hele mooie melkkoe. En daar kunnen wij heel veel plannen, beleid mee doorduwen. Kijk uit.
Ja. Is dit een dossier van minister van Financiën of minister van Volkshuisvesting?
Ja, de Nederlandse Bank staat natuurlijk eigenlijk los van de overheid, zo zou je kunnen zeggen. Die kunnen gevraagd, ongevraagd advies geven.
Want woningen vallen onder het dossier Hugo de Jonge, meneer Drang en Dwang. Hè?
Hoe dit zich eventueel zal uitkristalliseren, dat moeten we merken. Maar dat de Nederlandse Bank hierover begint, is eigenlijk al heel vreemd.
Laten we hopen dat het bij een idee blijft. Dan het NRC schrijft, Europa warmt bijna 2 keer sneller op dan de rest van de wereld. Nou, behoorlijk alarmerend bericht, maar wat zien we dan als we verder kijken? Dat er al heel veel soortgelijke krantenkoppen zijn geweest over andere plekken in de wereld. Hoe moeten we dit precies interpreteren, Flavio?
Ja, dit moeten we interpreteren als een broodje aap. Je ziet de laatste tijd natuurlijk dat er heel veel synchroniciteit is bij de media als er op een gegeven moment iets urgents is. Dat zagen we met corona, dat er dus krantenkoppen waren of nieuwsberichten waarbij de media, ja, eigenlijk op een universele manier wereldwijd optreedt. Een beetje een soort Reuters-propaganda. En dat zien we ook met het klimaat. Ferdinand Meijers, een deskundige op het gebied van IPCC-rapporten lezen, heeft het ook uitgeplozen. En daar zie je ook heel veel cherrypicking. Het IPCC is dan het gerenommeerde bureau dat eigenlijk de klimaatverandering monitort. En daar staan ook eigenlijk heel veel hoopgevende berichten in. Maar politici en ook de media zijn er kennelijk in gespecialiseerd om alleen de berichten eruit te vissen die alarmistisch zijn.
Maar dit kan nooit allemaal waar zijn.
Nee, natuurlijk niet. Want als het overal twee keer zoveel opwarmt, dan niveleert het. En dan is het dus eigenlijk overal. Ja, dan is er eigenlijk ook geen reden meer om het te melden. Ja. Dus het is eigenlijk pijnlijk om te zien hoe dit wereldwijd gefabriceerd wordt, dit nieuws. En dit brengt eigenlijk, net als de wetenschap, brengt het de journalistiek in discrediet. Mensen gaan steeds minder vertrouwen krijgen in de berichtgeving. En dan wordt er altijd gezegd dat komt door de alternatieve media. Maar het komt eigenlijk door wat de media zelf doet. Dit soort berichten zijn een afbreuk voor de geloofwaardigheid van de journalistiek. De zonde.
Ja, heel opmerkelijk ook dat NRC er blijkbaar mee wegkomt. Nou ja, behalve hier bij ons aan tafel dan.
Ja, maar ja, er zijn een hoop mensen die het gewoon klakloos geloven. Dus die gaan niet eens onderzoeken. Ja, ik hoop
die gaan hun huis verduurzamen.
Ja, inderdaad. Ja, dan Wilders. Die wil een aangifte tegen Timmermans doorzetten. Aangifte Wilders tegen Timmermans bevat pagina lange onderbouwing. Dit is opruiing. Felix?
Ja, nou, naar aanleiding van het congres, waar Timmermans eigenlijk heeft gezegd dat ze er alles, dat niets hun in de weg zou staan om Wilders te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Ja, als je al jarenlang bewaakt wordt als Wilders en we weten wat er met Pim Fortuyn is gebeurd, mag je gewoon toch als politici wel op een andere manier met elkaar omgaan. En ja. Nou ja, Wilders ziet zijn kans gewoon natuurlijk om nu ook wel een rechtszaak daartegen te beginnen.
Ja, het waren ook hele opmerkelijke woorden. Laten we even gaan kijken naar de beelden.
Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt.
Ja, Felix, wie bedoelt hij precies met wij?
Ja, dat is dan de vraag. Is het GroenLinks en PvdA of is hij dat? Ja, er hoeft maar een gek te zijn die denkt, ja, dan ga ik ze een handje helpen, want dat moet echt niet gebeuren. We weten dat er gekken zijn geweest in het verleden in meerdere landen en ook in Nederland die daar zomaar echt letterlijk dit soort woorden oppikken. Dus daar mag je gewoon heel voorzichtig mee zijn.
Serieus op te nemen worden dus.
Zeker.
Dank je, Felix. Banken spelen een actieve rol in de war on cash die volop gaande is. 5 jaar geleden pleitte de CEO van Bank of America, Brian Moynihan, openlijk voor een samenleving zonder contant geld.
This has all changed the way money works, but there's both attacks on both sides and driving down the cost is a preeminent thing. And we've been driving that cost down hard because we want a cashless society. It costs us $5 billion for checks and cash to move around our company.
You want to cash the society?
We are driving towards a faster, but we have more to gain than anybody in a sense from a pure operating cost. And so we're driving it, and the cost will come down, and everything's happening. And the costs are already very low. It's very efficient, very little fraud when you actually look at the volumes going through.
Ja, in Amerika is de aanval op contant geld dus ingezet. Hoe zit het met contant geld in Nederland, Bart?
Ja, nou ja, Alcilla, zoals jij heel goed weet, is ook in Nederland die oorlog tegen cash op volle, die is volop aan de gang. Waarbij dus onlangs inderdaad is aangekondigd, de Nederlandse overheid wil ook cash boven de 3000 euro, cashbetalingen boven de 3000 euro gaan verbieden.
Ja, in de NOS konden we daarover lezen. Van Weyenberg en Jessel Gus wijzen erop dat een limiet op contante betalingen inmiddels is opgenomen in de voorwaarden die de EU stelt aan financiële steun aan Nederland na de coronacrisis. Als Nederland daar niet aan voldoet, dreigt een korting van 600 miljoen euro. Dit schrijven de ministers. Ja, dit gaat dus over geld uit het coronaherstelfonds. Er wordt gesteld dat Nederland minder zou ontvangen als ze niet instemmen met het verbod op contante betalingen boven de 3000 euro. Maar is dat echt een eis van de EU?
Ja, dat hebben we onszelf aangedaan. In 2020 al hebben we zelf aangegeven, wij gaan, en ook toen destijds heb jij, maar ook ikzelf, daar al aandacht voor gevraagd. Toen destijds is al aangekondigd, wij gaan met der tijd, nu dus, cashbetalingen boven de 3000 euro criminaliseren. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat dat nu onderdeel is geworden van het coronaherstelfonds, ja, dat hebben we dus zelf besloten om dat te doen. Dus ja, dan zou je toch ook denken, we kunnen er onderuit komen. Dat is dus geen eis van de EU. Het was een eis van de Nederlandse overheid aan zichzelf.
En wat voor voorwaarden zitten daar aan verbonden allemaal?
Willen wij die 600 miljoen krijgen? Nou, ik denk dat allereerst belangrijk is, 600 miljoen. Ik snap, het is een ontzettend hoog bedrag. Allereerst, we hebben dat bedrag natuurlijk zo ook zelf aan de EU overgemaakt. Maar 600 miljoen om de privacy van je burgers te beschermen vind ik eigenlijk dan een schijntje. Zeker als je kijkt hoeveel miljarden daar naar allerlei projecten toe gaan. En wat hiermee, de doelstelling is duidelijk. Hè? In ieder geval, de minister die zegt, wij gaan dit implementeren omdat we witwassen willen voorkomen. Maar ja, het is inmiddels, denk ik, voor iedereen die ook maar twee hersencellen heeft om tegen elkaar te wrijven, duidelijk dat dat een echt kinderlijke leugen is ook.
Ja, het lijkt wel alsof Nederland zelf gewoon een voorstander is van dit bijna verbod op contante betalingen.
Het kabinet, het demissionaire kabinet, is inderdaad voorstander van het verbieden van cashtransacties boven de 3000 euro. Naast die 600 miljoen wordt er dan natuurlijk door de minister gezegd, ja, maar criminaliteit en eventueel witwassen of terreurfinanciering. Ja, binnen het lijstje van de grootste witwassers en financiers van terrorisme, er staan altijd overheden tussen. En daar staan jij en ik nooit tussen. Dus om ons te verbieden om waarden met elkaar uit te wisselen boven de 3000 euro in cash.
Heb je daar een voorbeeld van?
Als jij bijvoorbeeld een tweedehands auto wil kopen, of wellicht wat juwelen of noem het eigenlijk maar op. Hè. En het maakt ook eigenlijk niet uit. Al wil jij 1000 blikken bonen kopen van 3 euro per stuk en dat cash afrekenen, dan is dat zijn de euro's. Cash is een wettelijk betaalmiddel. En dat een overheid dan gaat bepalen hoe hoog een arbitrair gestelde grens zou zijn wanneer dat verdacht wordt of niet. Ja, dat is natuurlijk een enorme schande. Daarnaast is het natuurlijk in het vervolg voor iedereen heel duidelijk. Hè? Ik ga nooit meer dan 2.999 euro aan cash besteden. En als ik dat wel wil, dan kan ik het eventueel in tranches doen. Dus je zult ook zien, en dat, ik vind het eigenlijk wel goed, dat mensen hier weer een oplossing voor gaan vinden. Maar de gestelde doelen en ook het idee dat hiermee witwas wordt tegengaan, ja, dat is echt een illusie. En de leugen is echt kinderlijk.
Ja,
is dit ook niet gewoon voor de CBDC op Mars en dat soort dingen? Want het is natuurlijk het coronafonds is natuurlijk ook een wassen neus, omdat dat natuurlijk opgezet is om in feite de hele digital ID en alles op te...
Ja, daar sla je de spijker op de kop inderdaad. Want uiteindelijk, waar gaat dit om? Dit gaat niet om witwassen. Dit gaat niet om die 600 miljoen. Want we kunnen tientallen miljarden uitgeven en dan moeten we dat allemaal accepteren.
Waarom geloof je dat niet? Waarom zeg je het gaat niet daarom?
Om die 600 miljoen?
Om dat witwassen.
Het is heel duidelijk als je daar, als je kijkt naar wat de redenen zijn voor overheden om de controle uit te willen oefenen op ons, en daaraan gekoppeld, Felix, wat jij zegt, heel terecht, de weg die dit plaveit om een central bank digital currency te introduceren, dan komen we denk ik veel dichter bij wat je ook in andere bewegingen in de wereld ziet. Ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar misschien dan het laatste punt daarover. Er is ons natuurlijk gezegd, een aantal jaren geleden, want de maatschappelijke druk is heel hoog, de weerstand, die central bank digital currency, die komt er voorlopig niet. Ja, dit is een opmars om ook de hele snelle uitrol van die central bank digital currency binnenkort te gaan zien.
Ja, onze redactie heeft ook contact opgenomen met het ministerie van Financiën vandaag. Hierover zeggen zij, het ministerie van Financiën wil geen verbod om contante betalingen, maar contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Maar met een limiet op contant geld willen de ministers witwassen door criminelen aanpakken. Ja, jij zegt, dat is een wasseneus.
Ja, dat is absoluut een wasseneus. Ja. En ook het idee dat dus transacties boven de 3000 euro verdacht zouden zijn. En daarmee criminaliseer je een heel groot deel van de bevolking. En dan misschien toch interessant. Het briefje van 500 euro bijvoorbeeld, dat is inmiddels al niet meer, dat wordt al niet meer uitgegeven. Ja, ik ben nog van de guldentijd. En toen waren er briefjes van 1000 gulden. Nou, En dan als edelmetaalspecialist zeg ik dan toch, zo'n briefje van 1000 gulden heeft nu, of had toen, de koopkracht van nu 4000 euro. Dus ruim 8 keer zoveel als je het omzet in bijvoorbeeld goud.
Ja.
Dus ja, daarmee zie je ook dat hoeveel koopkracht ons wordt afgenomen. Want die 3000 euro die heeft dus veel minder koopkracht dan een jaar geleden of 2 jaar geleden of 10 jaar geleden. Laat staan als je een aantal jaren terug gaat. Dus ja, het idee, daarom zeg ik dat het ook zo kinderlijk is. Je moet echt een kind zijn om dit soort leugens, om daar nog in te trappen. En het grappige is natuurlijk, we doen allemaal alsof we erin willen trappen. Terwijl ik denk dat ook de minister en ook de parlementariërs ook wel weten dat het niet gaat om witwassen.
Zijn we niet een beetje het beste kindje weer van de klas? Want ik ben veel in Spanje. Daar is cash is gewoon ja, op alles. Hè? Dus daar kijken ze nog een beetje gek aan als je bijvoorbeeld met PIN wil betalen.
Mm-hmm. Volgens mij lopen ze in Zweden nog iets verder voor. Maar misschien zijn we twee de braafste jongens.
Ja, wij lopen echt als het gaat, en dat zagen we ook bij het nieuws van de dag, als het gaat om het verduurzamen van huizen. Wij lopen echt in de kopgroep.
Ja, Radar heeft hier ook aandacht aan besteed. De banken controleren steeds vaker op fraude of witwassen. En het programma van Avro Tros Radar heeft dus ook onderzoek gedaan hoe banken dit controleren. Ze schrijven daar het volgende over. Gecontroleerd door de bank, je voelt je een crimineel als ze dit soort vragen stellen. Dit heeft betrekking op het onderzoek dat banken uitvoeren bij particuliere transacties. Maar de bank vraagt ook klantgegevens aan ondernemers bij contante betaling. Ja, je voelt je een crimineel als ze dit soort vragen stellen. Ja, aan wat voor vragen moeten we precies...
Nou ja, bijvoorbeeld, waar komt die transactie vandaan? Waarom accepteer je een briefje van 100 euro of 200 euro of 500 euro? Ja, het is gewoon een legitiem betaalmiddel.
Ja, en mensen euro's worden gewoon gecriminaliseerd.
En dat is het. Kijk, als je maar genoeg maatregelen neemt, dan worden steeds meer mensen crimineel. En de vraag is dus ook, en dat, ja, dat is misschien ook een vraag aan de kijker, tot wanneer accepteer je dit soort... deze vorm van criminalisering van heel normaal gedrag. Mm-hmm. En wanneer zouden wij dan eventueel ook in ieder geval laten weten... ja, hier gaan we gewoon niet mee akkoord.
Ja, Flavio, Blackbox heeft natuurlijk ook een initiatief voor ondernemers. Is dit een onderwerp wat daar leeft?
Zeker, ja. Kijk, ondernemers die breken zich natuurlijk regelmatig de hersenen over maatschappelijke vraagstukken, omdat ze met de poten in de klei staan. Het nieuwe initiatief waar we mee bezig zijn, Blackbox Business, daar komt dit zeker naar voren. Maar dat gaan we 7 mei gaan we daar een eerste pilot-uitzending voor maken. En misschien leuk als jij daar eens een keertje bij aanschuift. Maar wat ik mij afvroeg, Bart, jij zegt net, het is kinderlijk duidelijk dat dit eigenlijk een gefabriceerd probleem is. Dat probleem er niet echt is. Waarom horen we daar dan eigenlijk niks over in de reguliere media en bij politici, of misschien in het bankwezen of in het bedrijfsleven? Waarom gaat men zo makkelijk mee in dit verhaal wat zo duidelijk geen hout snijdt?
Nou ja, voor het bankwezen heb ik een heel duidelijk antwoord. Kijk, als ik jou 10 euro geef en jij geeft 10 euro aan iemand anders, en die 10 euro die gaat rond, dan zijn dat gratis transacties. Daar gaat geen waarde af van die 10 euro. Als je dat doet via een contactloze betaling, is er iedere transactie...
Het is een business case.
Is er transactiekosten. Ja, ja. Dus dan heb je het aspect, wij kunnen hier een verdienmodel van maken. Ik heb al een hele tijd niet zo'n hele hoge pet op ons openbaar bestuur. Dus ik verwacht ook niet anders dan dat zij zich op een bepaalde manier ook vanuit een ideologische achtergrond manifesteren. Uiteindelijk zijn wij het die genoegen nemen met wat ik zei, die kinderlijke leugen. Want ja, dat dit om witwassen zou gaan. En waarom dan namelijk 3000 euro? Waarom geen 2000 euro? Of 100 euro? Of 5000 euro? Het is arbitrair. Dit wordt er opgeplakt, want witwassen is eng. En terreurfinanciering, dat is allemaal eng. Terwijl als je kijkt naar wie zijn de grootste financierders en wie zijn de grootste witwassers, dan missen we geloof ik nog steeds 5,1 miljard aan steun of aan coronafondsen die kwijt zijn geraakt. Wij mogen geen 3000 euro of meer dan 3000 euro cash uitgeven, maar de overheid mag 5 miljard kwijtraken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk die bizar voor.
Maar jij zei voor de uitzending dat de cash-transacties toenemen momenteel in Nederland.
Klopt. En dat is het mooie. De bevolking laat heel duidelijk zien, wij hebben behoefte aan cash. En er zijn dus meer cash-transacties. Ja, dat aantal is aan het toenemen. Dat moedig ik ook aan.
Laten we hopen dat die stijgende lijn doorzet.
Zeker.
Dankjewel, Bart. Een recente peer-reviewed publicatie uit de Australian Journal of General Practice suggereert een verband tussen coronavaccinaties en long-covid. En dit staat in contrast met eerdere uitspraken van onder meer hoogleraar Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC in een podcast van het ministerie van VWS uit 2022.
Er wordt gezegd, althans dat zie ik soms terug online, dat vaccineren slecht is voor je eigen immuunsysteem. Dat je immuunsysteem zwakker wordt naarmate je vaccineert of meer vaccineert. Zit daar een kern van waarheid in? Klopt dat?
Nee, dat is echt nepnieuws. Nee, dus daar, je kan daar eigenlijk helemaal verder niks zinvols over zeggen. En wat mensen zich niet realiseren, maar ons afweersysteem is dus de hele dag bezig om ons te beschermen tegen van alles wat wij inademen, opeten. Dus voor het afweersysteem gaat dit gewoon één moeite door.
Ja.
Dus het vaccin, daar doet het afweersysteem echt helemaal niet moeilijk over. Het is gewoon bezig om ons te beschermen. En of je dat nou zeg maar de hele dag door doet tegen allerlei ziekteverwekkers of reageert op een vaccin, dat is echt allemaal één pot nat.
Ja. Waar komt dat? Heb je een idee waar dit idee vandaan komt? Want ik hoor dat dus best wel veel als argument voor mensen die twijfelen of zich niet laten vaccineren.
Nou, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet waar dit vandaan komt. En het is eigenlijk ook best wel raar.
Ja, het is eigenlijk ook best wel raar. Maar het vaccin kan dus volgens de Australian Journal of General Practice wel degelijk impact hebben op je immuunsysteem.
Ja.
Ja, wat kan je ons vertellen over dit onderzoek, Felix?
Het is natuurlijk steeds voortschrijdend inzicht. En professor Trindle, dat is een emeritus hoogleraar uit Australië. Die hebben een peer-reviewed onderzoek gedaan waarbij ze aangetoond hebben, in eerste instantie ging het over long-covid. En long-covid werd verondersteld dat alleen maar door SARS-CoV-2 werd veroorzaakt. En nu zien ze eigenlijk door het onderzoek dat met name niet door SARS-CoV-2... maar door het vaccin zelf wordt veroorzaakt.
Is dat dan ook niet een gehele misnomer, long-covid?
Ja, natuurlijk. Het is misschien eerder long-vax, moet het heten. En onderzoek en wetenschap is altijd voortschrijdend. Dus het betekent dat je altijd moet gaan kijken met elkaar als wetenschappers, wat onderzoeken wij en wat zijn de resultaten? En neem dat over. En wat je hier ook ziet met Marjolein, ons afweersysteem gaat altijd door. Hartstikke leuk als je afweersysteem goed werkt. Maar als er nou een vaccin komt, wat in feite, en het is geen vaccin, maar het is natuurlijk, het is een mRNA-vaccin heet het dan.
Het is in ieder geval niet een vaccin zoals de vaccins van daarvoor.
Je spuit er geen dood virus in waardoor je afweerstoffen maakt. Nee, je bent aan het manipuleren met je genetisch materiaal. En wat hebben we nu gemerkt? En daarvoor sta ik hier regelmatig om iedere keer natuurlijk ook weer onderzoeken te bedden te brengen. Die weer laten zien, opnieuw laten zien. En zo lang blijf ik hier terugkomen, net zolang tot ze luisteren. Maar dat je dan eigenlijk ziet van, we hebben weer een onderzoek, peer-reviewed, waarbij gezien wordt dat die vaccinatie leidt tot die spike-eiwitten. En die spike-eiwitten die zorgen voor verstoringen van het immuunsysteem. Dus ja, wat Marjolein zegt klopt niet, want het betekent als er een verstoring plaatsvindt van je normale immuunsysteem, dat niet meer normaal kan gaan, krijg je problemen. Het gebeurt niet bij iedereen, dus we moeten nog kijken van waar zit het nou precies. Maar bij een dusdanig aantal mensen gebeurt dit, dat je eigenlijk kan stellen, en die blijf ik ook steeds hier herhalen, je kan stellen van moeten we wel blijven vaccineren wanneer een medicijn erger is dan de kwaal. Nou, en wij zeggen bij het artsen-covid-collectief, nee. Op het moment dat je echt gewoon merkt dat er gewoon meer kwalen zijn door een medicijn, moet je er gewoon resoluut mee stoppen. En dat deden we eigenlijk altijd al.
Ja, jullie hebben ook het volgende artikel over gepubliceerd. Long-covid of long-vax, inderdaad. Ja. Hoe belangrijk is dit onderzoek voor jullie artikel geweest?
Ja, het is wederom belangrijk. Dus we blijven iedere keer dit soort peer-reviewed artikelen plaatsen om mensen ervan te vergewissen dat ondanks dat de overheid, hè, dat was de laatste keer dat ik hier was, toch weer zegt, we moeten in het najaar weer de zwakkere met een gezwakke gezondheid moeten we vaccineren. En de mensen die in de zorg werken. Waarvoor zou je dat doen als je een ander er niet mee beschermt? Ja, dan mag je gewoon echt op de rem trappen. En nogmaals, ik sta hier weer gewoon op de rem te trappen. We moeten daarmee stoppen.
In hoeverre bereiken dit soort berichten ook de mevrouw van Egmond?
Nou, ik wil bij deze Marjolein van Egmond hartelijk uitnodigen voor in ieder geval ook een congres wat wij op 22 juni gaan doen, waar Asim Malhotra naar Nederland komt. Om echt een open dialoog te hebben met voor en tegen, want dat is de enige manier om echt wetenschap te kunnen bedrijven.
Ja, daar gaan we zo meteen. Asim Malhotra, maar dat is echt een fenomeen.
Een hotshot, echt een hotshot.
Dagelijks te zien op de BBC, dat is niet zomaar iemand. Dat is echt een toparts.
Ja, op de hele wereld, hij vliegt de hele wereld over, omdat hij echt alle onderzoeken eigenlijk bij elkaar haalt om echt aan te tonen dat die vaccinaties gewoon echt schadelijk zijn en dat we daar echt mee moeten stoppen. Eigenlijk hetzelfde wat ik hier doe in het klein, dat doet hij in het groot.
En hij heeft zichzelf ook laten vaccineren en zijn vader, en hij is tot inkeer gekomen. Dus het is iemand die in staat is
om te denken,
naar de zaak te kijken en zijn fouten toe te geven. Dat zijn belangrijke mensen.
Ja, gelukkig hebben we hier ook onze eigen Asim staan, inderdaad. Jullie hebben eerder ook al met het artsencollectief een publicatie geschreven. In het najaar van 2023.
Ja.
En daarin stond onder meer dat de mRNA-vaccinatie een remming zou kunnen veroorzaken op het immuunsysteem. Ja, wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, er zijn verschillende wegen. Hè. Het immuunsysteem is onwijs ingewikkeld. Dus ik ga niet als huisarts even vertellen hoe het hele immuunsysteem, daar moet je echt een immunoloog ook voor vragen. Ook daar kunnen we bij Marjolein zijn. Maar ik ben benieuwd hoe zij er dan naar kijkt. Maar er zijn ook andere immunologen. Pierre Capel is ook iemand die eigenlijk op een hele mooie manier het immuunsysteem kan uitleggen. Maar ook kan uitleggen waar zo'n spike-eiwit eigenlijk op aangrijpt. En waar er bijvoorbeeld ook de dingen verkeerd gaan. En een van die dingen is dat er op de antilichamen dat er veel meer een bepaald soort antilichamen worden gevormd. En als je daar een teveel aan hebt, wordt de remming vindt de plaats op het verwijderen van kankercellen. Dus als je we hebben ongeveer iets van 100 tot 200 kankercellen per dag. Die worden door ons immuunsysteem eruit gevist. Maar je kan je voorstellen, als die cellen die het eruit moeten halen niet meer functioneren, dan krijg je in één keer dat kankercellen zich kunnen vermenigvuldigen, dat je daardoor heel veel celdelingen krijgt. En we zien op dit moment echt een forse toename van het aantal kankers. En ja, dat baart ons natuurlijk grote zorgen.
Ja, Flavio, zit het volgens mij ook bovenop het COVID-vaccinatieschade-nieuws. Ja. Wanneer denk je dat er genoeg bewijs is waarbij mensen eindelijk kunnen aannemen dat het misschien toch ook wat nadelige gevolgen heeft gehad?
Ja, dat vraag je inderdaad af. Kijk, jij kwam net met het peer-reviewed interview uit Australië. En jij zei het al, een emeritus hoogleraar, oftewel een man met emeritaat die gepensioneerd is, durft zo'n onderzoek te doen. De meeste artsen die nu nog een functie hebben, zoals een Marjolein van Egmond, ja, die krabben zich wel drie keer achter hun hoofd om carrièremoord te plegen, om hiermee naar buiten te komen. Maar ik denk wel dat het nodig is. Want wat je zag bij deze vrouw is dat ze eigenlijk, ik ben maar een hobby-viroloog, zou je kunnen zeggen. Ik heb me de afgelopen 4 jaar bekwaamd door autodidactisch in de dossiers te duiken. Maar ik heb heel veel immunologen gesproken. Zo ook een vaccinoloog, Geert van den Bossen, die heb ik uitvoerig geïnterviewd. En die heeft feilloos uitgelegd wat hier nou eigenlijk het probleem is. Want jij hebt het terecht over de bijwerking. Dat is een exponentieel probleem. En dat omdat het namelijk zo wijdverspreid is op verschillende ziektebeelden, is het moeilijk om het aan te wijzen als het vaccin als oorzaak. Maar dat is wat we natuurlijk nu signaleren. De oversterfte. Maar wat Geert van den Bossen zo mooi uitlegde, is dat dit vaccin, wat nu een vaccin genoemd wordt, wat natuurlijk in feite gentherapie is, een heel hoogspecifiek vaccin is. En dat betekent dat het echt target op één variant van het virus. Dus SARS-CoV-2, de eerste versie die toen in relatie ging, daar ging het op target. En je moet het een beetje zien. Dat is een hele mooie metafoor die hij mij toen vertelde. Dat als een hond in een veld staat en die ziet in de verte een paashaas met een mandje op zijn rug, dan herkent hij dat met zijn ogen. Maar dat vaccin is zo hoog specifiek dat hij alleen maar een konijntje herkent met dat, met die eitjes op de rug, dat paashaasje. Maar op het moment, ja, het is misschien lachwekkend, maar een traditioneel vaccin zou ieder konijn herkennen. Mm-hmm. Want het herkent de contouren. En dan heb je dus een niet hoogspecifiek vaccin wat effectief is tegen coronavirussen. En wat deze gentherapie doet, is eigenlijk alleen maar een oplossing bieden voor die ene variant. Maar die variant die is er al niet meer. Die is al uit roulatie. Dus er komen nu andere varianten. En daar staat het immuunsysteem wagenwijd voor open. Omdat die mensen geprimed zijn. En dat is een regelrechte ramp, waardoor ze dus eigenlijk ook nog eens hoogsensitief zijn geworden voor coronavirussen. En dat is wat je nu ziet eigenlijk. Mensen die dus gevaccineerd zijn, die krijgen de hele tijd corona. Omdat dat coronavirus gewoon kan passeren door het immuunsysteem. Dat is denk ik een van de grootste rampen die heeft plaatsgevonden. En ik zou echt hopen dat Marjolein van Egmond eens een keertje in de studieboeken gaat duiken. Want dit is kennis die bestaat. He, dat hoeven we niet uit Australië te halen. Dat roepen we al jaren.
Ja, Felix, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, hetzelfde. Het betekent dat, kijk, je kan niet voor God spelen. Hè? Dus het betekent, we hebben iets gedaan wat niet goed onderzocht is. Er zijn maar hele kleine aantallen zijn er eigenlijk genomen. En het is er gewoon doorheen gejast, als het ware. Er is zoveel druk op geweest. Dat hebben we hier ook uitvoerig al besproken. Of het nou ging over de ivermectine en de hydroxychloroquine, die eigenlijk van het toneel moesten verdwijnen. Om ruim baan te maken voor deze nieuwe experimentele vaccins. En er zijn natuurlijk miljarden mee gemoeid. En ik weet, naarmate er meer onderzoek plaatsvindt waar heel veel geld mee gemoeid is, hoe minder betrouwbaar die onderzoeken ook zijn. En je ziet in dit dat hier is het laatste nog niet op gezegd. En ik ben hier niet voor de laatste keer geweest, helaas.
Ja, en in hoeverre vind je dat er genoeg publiek debat aan wordt besteed?
Te weinig. Ik denk dat met name de kijkers, die zijn allemaal kritisch en die horen dit aan. En daarmee geven wij weer kennis aan de kijkers, zodat zij weer in hun omgeving rustig, en niet meer met stemverheffing wat, maar heel rustig, langzamerhand, stap voor stap, mensen bewust maken dat het niet verstandig is. En dat als zij zouden willen kiezen voor die vaccinaties in het najaar, alsjeblieft, doe het maar niet. Want het medicijn is erger dan de kwaal. En als je dat niet weet, ga dan eventjes bijvoorbeeld naar het artsencollectief. Daar zijn genoeg artikelen op om dat te onderbouwen. Ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Ja, jullie hebben een prachtig initiatief dus. 22 juni, gezondheid in een nieuwe wereld. Wat kun je hier ons over vertellen?
Ja, nou, Flavio zei het al. Het is echt... Ik heb Asim zelf mogen ontmoeten in Antwerpen. Daar ook uitgebreid mee gesproken. En dat was ook een van de dingen dat we dachten van, nou, die moeten we ook echt gewoon naar Nederland halen. Het is zo'n inspirerende man. En waarom?
Ja, we zien het ook nu in beeld.
Ja, omdat we echt... hij staat echt open voor die discussie. Hij nodigt ook echt iedereen uit, ook tegenstanders. Van jongens, kom met de discussie. Want hij zegt, ik heb me er zo in verdiept dat ik me niet kan voorstellen dat ik geen argumenten heb waardoor ik de anderen... Maar mochten die er zijn, dan mijn mening voor een ander. Zo staat hij daar echt oprecht in. Hij heeft recent... naar Helsinki gevlogen. Daar heeft hij in een rechtszaak van een van de... Een Fin die heeft een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Over het beleid. Waarom? Deze man die moest vanwege de QR-code eigenlijk het veld ruimen. En Asim die heeft hem nu bijgestaan om eigenlijk met zijn argumentatie... En dit is ook te volgen eigenlijk. Al zien we dat in de mainstream media. Alles wat wij eigenlijk plaatsen en ook in de aankondigingen om tickets te kopen, die worden er echt resoluut van afgehaald. Asim wordt geshadowband. Wow. Dus mochten mensen dat ook horen, ga naar even de website.
Ja, nu willen we natuurlijk meteen weten waar we de tickets kunnen halen inderdaad.
Dan moet ik even herinneren. Hoe heet hij ook weer? Hels, help. Ik ben eventjes...
Misschien staat er een link op het artsencollectief
website. Ja, jongens, sorry, weet hij ook waar die 5,1 miljard gebleven zijn?
Misschien waarschijnlijk naar die Hels.
We gaan de link...
Health Before Profit. Dankjewel. .nl. Health Before Profit.
Alright, Health Before Profit. Nou, wij hopen dat mevrouw van Egmond de kaartverkoop ook weet te vinden.
Ze krijgt een gratis kaartje.
Oh, geweldig. Dank je, Felix. Vanaf komende vrijdag is het dan eindelijk zover. Vanuit een steeds groter wordende behoefte bij onze kijkers en in de samenleving ontstond maanden geleden het idee voor een nieuwe studio. Een plek voor perspectief, oplossingen, samenkomen en samenleren. Met aan het einde van de week een luchtige terugblik op het nieuws met een totaal nieuw programma, De Wereld is Vierkant.
Welkom bij De Wereld is Vierkant.
En iedere keer als ik het hoor, denk ik, my god.
De Groningers die hebben nu ook al 20 jaar gepaald.
Omdat het helemaal uit de hand loopt hier met het aantal schadegevallen.
We leven gewoon in een democratie. Alles gaat gewoon precies zoals je dacht dat het was.
Moet ik je juist laten zien, wat kunnen jullie doen? Wat kunnen wij doen? Wat kunnen we zelf doen?
Of dat met een ketting doen, een touwtje op een hand. Ja.
Maar we gaan het wel proberen. Mijn naam is Stijn van Dam en dit is De Wereld is Vierkant.
Ja, Flavio, ontstaan dus uit een behoefte vanuit onze kijkers. Hoe is je dit opgevallen?
Ja, laat ik eerst beginnen met de titel, De Wereld is Vierkant. Want er zullen een hoop mensen nu denken van, wat is dat nou? Het lijkt een beetje op De Wereld Draait Door, ook qua vormgeving. En ik denk ook wel dat dat een beetje de sfeer en de flow moet worden van het programma. Een luchtig, snel programma. En de reden voor de titel is eigenlijk heel simpel. Ik denk persoonlijk dat de aarde niet plat is. Maar ik denk, langzamerhand vraag ik me ook af of die rond is. En ik dacht, het is waarschijnlijk nog veel gekker.
Flavio, je weet dat dit headlines worden, hè?
Ja. Nee, we leven in een wereld die waanzinnig is geworden. Hè? Vrede is extreem rechts. Links is rechts, rechts is links. Niemand snapt het nog en daarom de titel De Wereld is Vierkant. Eigenlijk om de waanzin aan het einde van de week op de vrijdag weg te lachen. En ik zeg weglachen, want we hebben vandaag nu ook weer een aantal zware onderwerpen behandeld natuurlijk. Hè? De vaccins, een overheid die steeds meer grip wil krijgen over het cashverkeer. Als je daarnaar luistert, dan denk ik dat een hoop mensen die ons volgen dit eigenlijk al weten. Een hoop mensen worden daar ook somber van. Want die denken, ja, ik weet het nou wel. En het voelt bijna alsof je nog meer zout in de wond gooit als je naar een uitzending van Black Box kijkt. Want er zit ook, ja, als je heel eerlijk bent, weinig hoop in ons verhaal tot nu toe. We signaleren het, we hebben het erover, maar wat doen we er nou eigenlijk aan?
En terwijl toch genoeg positieve initiatieven ook zijn.
Absoluut. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit blijven doen. Want Felix, je zegt het ook, we moeten blijven doorgaan met het vertellen van de waarheid. Hè? Dat zijn natuurlijk ook de woorden van Matthias de Smet. Vrijmoedig blijven spreken, dat is het belangrijkste wapen tegen totalitarisme. Maar ik denk ook, ik voel het zelf en ik merk het ook bij mensen in mijn omgeving die zeggen, ik doneer, ik steun, maar ik kijk niet meer, want ik word er een beetje depressief van. En ik begrijp dat wel. Soms is het best wel veel, al die ellende die je de hele tijd hoort, en dan kan het allemaal wel kloppen, maar het is toch heftig. En toen dacht ik, als ik dit voel, als ik dit bij heel veel mensen om me heen hoor, dan moeten we daar ook een antwoord op hebben. En dat wordt die vrijdag, De Wereld is Vierkant. Dan gaan we in een talkshow-setting. Het wordt geen comedy, hè, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar we gaan wel met een beetje satire die clowns world waar we in zitten toch proberen weg te lachen. En ondanks dat er ernst in zit, ook met een glimlach het weekend in. Dat is de bedoeling.
Ja, een luchtiger nieuwe programma dus. Ja. De Wereld is Vierkant. We kunnen ook even naar de beelden kijken terwijl we verder praten. Wat voor programma gaat het precies worden?
Ja, we zien hier nu het interieur van Studio Paradiso, het filmtheater beneden. Dat is natuurlijk wat anders dan de studio die daarboven zit op de eerste etage waar je net de pilotopnames van zag van De Wereld is Vierkant. Studio Paradiso is dus de nieuwe studio die dus een filmtheater heeft op de eerste verdieping, op de begane grond en op de eerste verdieping dus de studio. En belangrijk is om goed te begrijpen dat filmtheater gaat gebruikt worden om allerlei mooie initiatieven neer te zetten. De website is nu trouwens live, dus je kunt er naartoe. studioparadiso.tv gaat alle heen en koop tickets, want er zijn waanzinnige lezingen, boekpresentaties, filmavonden met Matthias de Smet, om er maar eentje te noemen. Samen de Matrix kijken, hoe gaaf is dat? Wim Hof komt zingen, een unplugged session. Ja, dat wordt heel gaaf. Maar op de vrijdagen hebben we dus colleges en dan koppelen we dat middagcollege aan de avond. De Wereld is Vierkant, waar die mensen die kaartje hebben gekocht ook live bij de uitzending kunnen zijn als publiek. En dat wordt natuurlijk een hele bijzondere combinatie.
Ja, je stipte net al even de website aan. Laten we ook even ondertussen naar die beelden gaan kijken. Want dit is dus ook waar mensen inderdaad die kaartjes kunnen kopen en een impressie krijgen van wat voor gasten er binnenkort in de nieuwe studio staan.
Een heerlijke website waar onze eigen regisseur en editor Casper aan gewerkt heeft. Dat hebben we dus intern gemaakt met amper budget. Maar het ziet er echt heerlijk uit.
Wat zien we hier in beeld?
Nou, je ziet hier gewoon een waslijst aan opties. Wat we inmiddels allemaal te bieden hebben aan lezingen, colleges, filmavonden. Cursussen.
Ik mag
zelfs
ook.
Jij mag ook, ja.
Ja, Felix, kan je wat vertellen over...
Nou ja, weet je, het leuke... Ik mag ook even iets anders vertellen dan over COVID. En dat gaat dus over een gezondheidsitem. En ik mag de film Heal vertonen.
Documentaire?
De documentaire is dat. En dat gaat over het zelfhelend vermogen. Nou ja, mensen die daarin geïnteresseerd zijn en ook daarin willen. Want ik denk dat dat de volgende stap in de gezondheidszorg zal zijn. Ja, daar ga ik van aan. En dan ga ik daar wat meer over vertellen. En gaan we met elkaar in gesprek. En dat wordt... Ja, ik denk juist dat black box publiek is echt die staat er open voor. En we hebben het ook wel vaker ook gehad, ook met Flavio. Ook dat we boven na de uitzending zaten. Ja, het is toch ook wel zwaar. Dus ik ben ontzettend verheugd met dit initiatief. Want ik denk echt dat we daar ook behoefte aan hebben. Want de wereld is niet zo somber... Want we zijn met elkaar verbonden en die verbinding, die ben je daar gewoon aan het neerzetten.
Ja, hij is filmavond dus met Felix van der Wissel. Ja. En er zijn ook colleges.
Colleges, ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Daar kan ik zeker wat over vertellen. Maar wat ik belangrijk vind te vertellen over het concept. Hè, we zijn dus geen bioscopen. Je kunt wel films kijken. Hè. Jij gaat een documentaire tonen. Maar het bijzondere aan wat we daar gaan doen, is dat we hebben 25 stoeltjes. En de mensen die daar komen, die gaan echt met elkaar in verbinding. En dit is inmiddels een beetje een wollig spiritueel woord geworden, dat verbinding. Maar we gaan echt het eerste half uur gebruiken om kennis te maken. We willen gewoon weten wie ben je, met welke intentie ben je. Dat mensen van elkaar weten, met welke groep zitten we hier nu samen, voordat we iets gaan doen. Een film kijken of een lezing luisteren. Dus niet passief consumeren, maar echt met elkaar dat doen. En ja, als je dan een film kijkt en je gaat daarna daarover filosoferen, ja, dan krijg je waarschijnlijk een hele mooie intieme sfeer. En dat is waar het daarover gaat. Het moet echt kwaliteit zijn. Dat mensen naar buiten gaan met het gevoel van, ik voel me verrijkt. Ik heb contact gemaakt met gelijkgestemden.
Ja, ik ben van een gemeenschap.
Ja, en er zijn misschien ook verschillende meningen geweest. Er is debat gevoerd. Met respect, we hebben elkaar gewoon de hand gegeven. En ik ga naar huis met een glimlach. En ik heb iets geleerd en niet dat zware gevoel. En dus die colleges, Ronald Meester gaat het eerste college geven op vrijdag aanstaande, 26 april, over artificiële intelligentie naar aanleiding van zijn boek, De Onttovering van AI. En dat is een college in de middag tussen 2 en 5. En deze man geeft dus ook in de Universiteit van Leiden lessen over waarschijnlijkheidsrekening, want het is een wiskundige.
Zijn er nog kaartjes beschikbaar?
Er zijn zeker nog kaartjes beschikbaar. Ze zijn al verkocht, terwijl de website officieel nog helemaal niet live is. Maar nu dus wel. En er zijn dus 25 kaartjes te bemachtigen. En ik zou zeggen, wees snel, want we hebben maar 25 stoeltjes. En het mooie is dat je dan ook nog voor een diner kan kiezen om 6 uur. Dat kunnen we ook nog aanbieden. En dat je dan ook nog kan blijven zitten om 7 uur live de talkshow te zien op het grote doek. Want dat gebeurt dan boven. Maar dan zit je er gewoon bij. Applaudisseren. En daarna hebben we nog een gezellig borreltje. Ja, ik kan me geen leukere avond voorstellen dan zo'n complete sessie.
Ja, want het is ook nog het programma De Wereld is Vierkant. Wat kun je vertellen over de host van het programma?
Ja, dat is heel erg leuk. We hebben 4 mensen gevonden die een team gaan volgen. Vrijdag trapt Stijen van Dam af met Sjors van Houts. Dat wordt een koppel. Stijen van Dam kent waarschijnlijk niet iedereen, maar
ik volg hem op Twitter, hij is echt hilarisch.
Ja, hij is grappig. Hij doet niet grappig, hij is grappig. En dat is natuurlijk de magic. Dat heeft hij in de vingers. Hij is gespecialiseerd in de techniek van het omdenken. Dus als iets bijvoorbeeld negatief is, dan benoemt hij het juist positief. En dan ontstaat er iets hilarisch. Hij heeft iets heel aanstekelijks. Hij presenteert de vrijdag samen met Sjors van Houts. En dat is natuurlijk een kennisbaak die bij hem zit.
Wel bekend bij onze kijkers.
Zeker. De 9-11 specialist. En natuurlijk ook heel veel met het geldsysteem bezig geweest. En de week daarna gaat Sander Jansson, bekend van RTL Camping Live. Je zou kunnen zeggen, hè, van de mainstream media. Dus een presentator die wat kleinere programma's deed. Maar die is knijterwakker, Sander. En die is ook heel erg leuk. Echt een fijne vent. Die gaat samen met neuroloog Jan Bonte ook een koppel volgen, vormen. En dan gaan ze om de vrijdag het programma presenteren met wisselende gasten. En wat ik graag wil toevoegen, we hebben altijd ook een burger aan tafel. En we zijn natuurlijk allemaal burger. Maar vaak.
Wat bedoel je met een burger?
Nou ja, dat vind ik belangrijk om te benoemen, want vaak zitten bij talkshows natuurlijk deskundigen.
Oh ja.
En wij willen daar gewoon iemand hebben zitten die uit het wild komt. Die gewoon daar zit omdat hij een mens is en niet omdat hij een deskundige is. Maar wat we dan wel willen, is dat dat mensen zijn die mooie initiatieven hebben lopen die ze al aan het manifesteren zijn. Dus niet, ik heb een idee om de nieuwe wereld of een betere wereld. Nee, mensen die het al aan het doen zijn. En vrijdag zit er dus iemand die met een groepje mensen een SRV-wagen op de baan heeft gebracht en weer lokaal eten bij de mensen in de straat brengt. Ja, dat vind ik een fantastisch verhaal. En die man die komt dat vertellen en dat is inspirerend. En daar kunnen andere mensen van denken, hé, dat wil ik ook. En dat is volgens mij het butterfly effect. In het klein dingetjes initiëren waardoor mensen aangestoken worden om dat wat anderen doen ook te gaan doen. En dat willen we eigenlijk in het licht zetten ook. Dus het is heel belangrijk.
Ja, gewoon de opbouw van een soort parallele samenleving is het bijna.
Ja, en dat zijn natuurlijk een beetje holle frases geworden. Want ja, wat is een parallele samenleving? Ja, je wil ook niet dat mensen natuurlijk in een tunnel terechtkomen en niet meer deelnemen aan de echte samenleving. Ik denk eerder een samenleving die complementair is aan de huidige samenleving. Hè? Want een samenleving moet je dus samen doen. Dus het liefst niet parallel en buiten het gezichtsveld. Mm-hmm. Maar mensen die nu gewoon zeggen van, ik ga al bouwen.
Ja,
en niet wachten op de Great Reset.
Ja, en heel toegankelijk dus juist.
Super toegankelijk.
Ik weet dat dit echt een droom is die voor jou uitkomt, deze nieuwe studio met dit concept. Hoe hoop je over een jaar terug te kijken op een jaar Cinema Paradiso?
Goh, dat is een hele grote vraag. Kijk, het is eigenlijk voor mijn gevoel nu al een succes, want de ruimte is zo ongelooflijk mooi, Ancilla. Als ik daar binnenloop, dan glimlach ik van oor tot oor. En ik denk als mensen daar ook binnenkomen, dat ze die magie gaan voelen. Er zit zoveel liefde in die ruimte. We hebben dat met een groep vrijwilligers een jaar lang aangebouwd. Over elk detail is daar gedacht. We hebben dat met minimale middelen gedaan. Ik heb marktplaats afgestruind voor het vinden van kleine oude glas- en loodraampjes en spulletjes. En je voelt het gewoon, die ruimte, die ademt liefde. En we hebben nu al zo'n enorme lijst met mensen die onbezoldigd daar een bijdrage willen komen doen. Dat laat gewoon zien dat er een hele brede behoefte is bij zowel de deskundigen als de bevolking om zoiets moois te creëren. Ja, en ik denk dat het straks zaak is om er heel snel bij te zijn om een kaartje te kopen. Dat, zo simpel is het. En ik zeg kaartje kopen, want kijk, de donaties die lopen een beetje terug. Dat is een belangrijk punt om hier ook te benoemen. En ik snap dat mensen allemaal het moeilijk hebben om rond te komen. En daarom is dit ook zo'n belangrijk project. Want wij kunnen hier kaartjes verkopen. En die kaartjes, die omzet gaat allemaal naar de stichting. Die gaat niet in mijn portemonnee, die gaat naar de stichting. En de stichting kan dit soort programma's ervan maken. En ook De Wereld is Vierkant en andere ideeën. Dus het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat iedere euro die je daar uitgeeft is voor ons initiatief.
En mensen gaan ook rijker naar huis met inspiratie.
Exact.
Dankjewel, Flavio. Hartelijk dank aan mijn tafelgasten Flavio Pasquino, Bart Brands en Felix van der Wissel. We hebben het einde van deze uitzending bereikt, maar we zien je graag weer terug aanstaande woensdag om 7 uur. Als je genoten hebt van de uitzending en de onderwerpen waarover we gesproken hebben ook zo belangrijk vindt, deel het dan op je social media en overweeg ook een donatie op blackbox.tv/doneren of koop een kaartje voor Cinema Paradiso. Dankzij jouw steun kunnen we dit programma blijven maken. Bedankt voor het kijken en graag weer tot woensdag.